We gaan nu het woord openen en dan gaan we naar een gedeelte uit het Oude Testament en wel uit 2 Samuel hoofdstuk 7. 2 Samuel hoofdstuk 7. Voor mij een intrigerende geschiedenis. 2 Samuel hoofdstuk 7. Bij ons in België noem ik er altijd de bladzijde bij. Uit de herziene Statenvertaling, bladzijde 449. Zijn er nog bij die dezelfde indeling hebben? Die ook 449 hebben? Kijk, ja, prima. Goed, dan lees ik het voor. En het gebeurde toen de koning in zijn huis zat, het gaat hier over David, en de Heer hem rust gegeven had van al zijn vijanden van rondom, dat de koning tegen de profeet Nathan zei, zie toch, ik verblijf in een huis van cederhout, terwijl de ark van God te midden van tentdoek verblijft. Nathan zei tegen de koning, ga uw gang, doe al wat in uw hart is, want de Heer is met u. Maar in die nacht gebeurde het, dat het woord van de Heer tot Nathan kwam, ga en zeg tegen mijn dienaar, tegen David, zo zegt de Heer, zou u voor mij een huis bouwen, voor mij om in te wonen? Ik heb immers niet in een huis gewoond van de dag af dat ik de Israëlieten uit Egypte deed optrekken tot deze dag toe. Maar ik ben in een tent, in een tabernakel rondgetrokken. Heb ik ooit, overal waar ik met al de Israëlieten rondtrok, een woord gesproken tot een van de stammen van Israël, die ik bevolen had mijn volk Israël te wijden. Waarom bouwt u voor mij geen huis van cederhout? Nu dan, dit moet u tegen mijn dienaar zeggen, tegen David. Zo zegt de Heer van de legermachten. Ik heb u van de schaapskooi vandaan gehaald, van achter het kleinvee, om een leider over mijn volk te zijn, over Israël. Ik was met u overal waar u heen ging en ik heb al uw vijanden voor uw ogen uitgeroeid. Ik heb een grote naam voor u gemaakt, zoals de naam van de grote die op de aarde zijn. Ik heb aan mijn volk, aan Israël, een plaats toegewezen en het daar geplant, zodat het in zijn eigen gebied woont en niet meer heen en weer gedreven wordt. En onrechtvaardige mensen zullen het niet meer verdrukken zoals vroeger. En sinds de dag waarop ik de richters aangesteld heb over mijn volk Israël. Maar ik heb u rust gegeven van al uw vijanden. Ook maakt de Heer u bekend dat de Heer voor u een huis zal maken. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen en ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Wat wil zeggen? Als hij zich misdraagt, zal ik hem terechtwijzen met een stok als van mensen en met slagen als van mensenkinderen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, zoals ik die deed wijken van Saul, die ik voor uw ogen weggenomen heb. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen, zo sprak Nathan tot David. Tot zover. We gaan het samen bekijken. David, die zat in zijn huis gemaakt van cederhout. Een prachtig paleis, dat cederhout, dat werd aangevoerd uit noordelijke land, de Libanon. Zal wel heel mooi geweest zijn. Hij was op dat moment hier in deze geschiedenis, was hij ongeveer 20 jaar koning. En dit speelde zich af zo'n 990 jaar voor Christus. Er was op dat moment geen enkele bedreiging van een buitenlandse vijand, zodat David tijd kreeg en rust had om andere zaken aan te pakken in plaats van oorlog te voeren. Trouwens, de oorlogvoering van David, die heeft wel 10 tot 15 jaar geduurd. Maar we zien in vers 3 dat ook profeten uit het Oude Testament, in dit geval Nathan, die eigenlijk een profeet was die vaak bij de koning kwam, die kon het wel eens bij het verkeerde eind hebben. Een verkeerde inschatting maken. En dat gebeurde hier. Maar met die Nathan is het wel een groot verschil als we het vergelijken met Achab, een koning die later kwam, een koning van Israël, ook een slechte koning. Die had namelijk een heel aantal profeten om hen heen gegroepeerd en die vertelden allemaal dingen die Achab graag wilde horen. Maar dat was bij Nathan dus absoluut niet het geval. Want deze, mag ik wel zeggen, godvruchtige profeet, die geeft hier aan David groen licht. Aan het verlangen ook van David om een stenen tempel te gaan bouwen voor de Heer. Maar zeker zei hij dat niet om een wit voetje te gaan halen bij David. Absoluut niet. Er was nu op dit moment, in een moment van vrede zeg maar, tijd en mogelijkheid om een stenen tempel voor de Heer te bouwen. En ik heb het idee in vers 2 dat David een beetje een schuldgevoel had. Hij in een prachtig paleis, terwijl het huis van de Heer, waar de ark ingeplaatst was, een klein, simpel tentje was, wat ze geplaatst hadden op de oostelijke heuvel van Jeruzalem. Als we even kijken in hoofdstuk 6, vers 17, daar wordt gezegd: toen ze de ark van de Heer de stad binnenbrachten, zetten zij die op zijn plaats midden in de tent die David ervoor gespannen had. Dus in een tent. Maar eigenlijk zou de Heer toch het mooiste huis moeten hebben. Het prachtigste huis. Het kostbaarste huis. En als ik er zo over nadenk, als Paulus, sorry, dat is een beetje, hè? Hoe noemen ze dat? Beroepsmisvorming. Als ik er zo over nadenk, dan zou ik ook meteen hebben ingestemd met het plan van David om een stenen tempel te gaan bouwen voor de Heer. Want wij vinden het er ook niet kloppen als mensen heel gul zijn voor zichzelf en nauwelijks iets bijdragen aan Gods werk. Nee, hij was wel gul voor zichzelf, maar hij wilde ook gul zijn voor de Heer. Om een voorbeeld te geven, toen de Joden op een gegeven moment uit de ballingschap kwamen, uit Babel, gingen ze voor zichzelf villa's bouwen, terwijl ze de tempel op dat moment in de puin lieten liggen. Het is dus geen wonder dat Nathan enthousiast was over dat oprechte, mag ik wel zeggen, op dat oprechte plan en verlangen van David. En wat zei hij? Doen. Je vraagt wel eens ooit raad aan iemand en dan zegt die persoon: doen. Ja, dat vind ik toch wel een bemoediging. En ga uw gang. De Heer zal daar wel heel blij mee zijn dat jij een tempel voor hem wilt bouwen. Zouden wij ook niet zo geredeneerd hebben als Nathan? Want weet je, er kunnen dingen zijn die voor ons heel vanzelfsprekend zijn, terwijl die voor de Heer heel anders zijn, dat hij er anders over denkt. Terwijl we dat dan ook nog willen doen met de beste bedoelingen. Dus je kunt iets gaan doen met de beste bedoelingen, terwijl de Heer er dan op dat moment anders over denkt. Het is mogelijk door gelovigen om van de Heer een trekpaard te maken van de eigen ideeën. Dat zien we ook vandaag gebeuren. Ja, maar dan is de vraag: wat is er nou verkeerd om een tempel te bouwen voor de Heer? Wat is er verkeerd aan? Hij is toch alles waard? We vinden dat toch belangrijk? En bij de eredienst was een tempel toch onmisbaar? Dat hebben we toch ook al gezien in de tabernakeltent. Dat was toch een eredienst? En dan zien we in vers 4 tot 7, een tijdje later komt de profeet Nathan terug in opdracht van de Heer met een hele andere boodschap. Hij kreeg namelijk 's nachts kreeg hij te horen dat de Heer toch niet zo gecharmeerd was over dat toch wel geweldige plan van David om een tempel te bouwen. Ai, 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 ai. Nathan had zich vergist. Nathan wordt door de Heer tot de orde geroepen. Nathan heeft te snel gesproken. Je kunt wel eens ooit iemand een bepaalde raad geven als je erom vraagt. En dan ben je eigenlijk te snel zonder dat je erover nagedacht hebt. Nou, dat is hier ook het geval. Dus hij heeft God niet de tijd en de ruimte te geven om hier zijn mening te geven. Zo zou je het kunnen zeggen. En dan zien we dat Nathan een echte profeet was. Want hij was meteen bereid om zijn fout te corrigeren. Hij gaf meteen aan David het woord van God door, ook al zat hij in eerste instantie fout. Een mooie houding. En dat woord van God liet een hele andere kant zien dan zij verwacht hadden. Dus dat kan ook vandaag gebeuren. En dat moet voor Nathan en voor David toch wel best moeilijk zijn geweest, teleurstellend zijn geweest. Want op zich was het eigenlijk een heel mooi plan. Moet je je voorstellen, je wilt iets geweldigs doen voor de Heer. Je wilt je ervoor inzetten. En dan wordt het niet geaccepteerd. Dat is een frustratie. Maar dan is de volgende vraag: waarom is de Heer het er niet mee eens dat David een tempel zou bouwen voor hem? Een stenen tempel. Nou, daar zijn twee argumenten voor, die staan hier ook beschreven. Namelijk het eerste, God zegt, ik heb die tempel niet nodig. Ik heb er ook nooit om gevraagd. Ik ben altijd in een tent rondgetrokken en dat was voor mij eigenlijk goed genoeg. En ik heb het eens nagekeken, maar nergens in de Bijbel wordt er een opdracht gegeven om een stenen tempel te bouwen. De Heer die wilde namelijk niet dat zijn belangrijkheid afgemeten werd aan aardse pracht en praal. Ik vind dit eigenlijk een fantastische houding van de Heer. Nederig en geweldig. En dat moet je nu eens vergelijken met andere godsdiensten. Een pracht en praal die niet mooi meer is. Tempels met zogenaamde goden. En die tempels, dat is eigenlijk het enige wat ze hebben. Ze willen een indruk maken, maar ze kunnen geen indruk maken met hun God, met hun afgod. Ze kunnen alleen maar indruk maken met hun tempel. Dat kom je trouwens ook in het christendom tegen, de pracht en de praal. Absoluut. Ik heb deze dingen niet nodig om indruk te maken, zegt de Heer. Ik vind mijn verlossingsdaden genoeg. En we hebben ook in vers 8 en 9 gezien de reactie van de Heer, dat hij een relatie met koning David belangrijker vond dan dat er een stenen tempel door hem gebouwd zou gaan worden. De macht van de Heer die stijgt hem niet naar zijn hoofd. Hij blijft, om zo te zeggen, eenvoudig. En dat doet me weer denken aan de Heer Jezus Christus, die nederig bleef, die niet uit was op uiterlijk vertoon. Hij heeft zich nooit in een statiewagen de stad binnen laten rijden. Nooit. Jammer genoeg heeft men in de godsdienst, ook in het christendom, de uiterlijkheden en de glamour en het pronken belangrijker gaan vinden. Maar bij David en Nathan zaten er alleen maar goede intenties achter. Namelijk om God te eren. Want het beste en het mooiste en het duurste vonden ze nog niet goed genoeg voor de Heer. Dus daar lag het niet aan. En dat was op zich een prima en ook een goed motief. Maar men hield geen rekening met het inhoudelijke. Dat is jammer. Men hield alleen rekening met het glanzende. Met het verblindende aan de buitenkant. De buitenkant is niet zo belangrijk. En dat was ook geen winst. En als je het naar onze tijd wilt brengen, dan zou je kunnen zeggen van, de kerk is geen religieus pretpark. Toch wist de Heer uiteraard dat er op termijn wel een stenen tempel gebouwd zou gaan worden. En de Heer die wijst op zijn plan. En dan zegt de Heer tot David dat hij namelijk zou worden opgevolgd door een zoon, want die wordt ook helemaal niet genoemd, die zoon hier. Wij weten dan inmiddels dat dat Salomo is, maar op dit moment was Salomo nog niet eens geboren. Dus dat zou nog een tijdje duren voordat dan die tempel door hem gebouwd zou mogen worden. En dan puntje 2, waarom David die tempel niet mocht bouwen, dat hebben we ook gezien in deze verse. Dan is het fijn dat je vanuit de Bijbel altijd eerst naar de context mag kijken, maar dat je dan ook andere teksten erbij kunt halen om het aan te vullen. Bijvoorbeeld, je hoeft het niet op te zoeken, 1 Kronieken 22 en 1 Kronieken 28 komen we tegen. Dan zien we ook, dat vind ik wel mooi, dat David wel de voorbereidingen mocht treffen om de tempel te bouwen. En dat was een geweldig werk, waar hij ook wel moeilijkheden in gekend heeft. En dan zegt hij daar in 1 Kronieken: ik had graag een tempel willen bouwen, maar God heeft tegen mij gezegd: jij mag dat niet, want jij hebt oorlogen gevoerd en je hebt bloed vergoten. Dus dat maakte David ongeschikt voor de taak om een stenen tempel voor de Heer te bouwen. En dan zien we in vers 8 tot 11 het eerste gedeelte. Natuurlijk heeft David oorlogen gevoerd, want er waren vele vijanden. En het volgende hoofdstuk, als je vanmiddag tijd heeft, in hoofdstuk 8 van 2 Samuel, dan kun je zien wie zijn tegenstanders waren, die hij ook verslagen heeft. En in Gods woorden tot David in vers 9 komt naar voren dat het feit dat hij die oorlogen voerde, dat werd niet afgekeurd, want de Heer had daar zelf ook de verantwoordelijkheid voor genomen. Dat maakte ook deel uit van Gods belofte, dat het volk rust zou krijgen van hun vijanden rondom hem. Maar toch maakte die oorlogen David onaanvaardbaar voor het bouwen van een tempel. Met andere woorden, aan oorlogen die terecht gevoerd werden, of gevoerd worden, kleefde een smet. Hij had bloed aan zijn handen. En dan zijn er ook nog uitleggers die denken dat hij ook, David, bloed aan zijn handen had in verband met Uria. Dat was een hele trouwe soldaat. En omdat David ook meer tijd had op een gegeven moment, heeft hij een relatie aangeknoopt met die getrouwde vrouw, Bathseba, die dus getrouwd was met die Uria. En dan raakt zij in verwachting en dan stuurt David de boodschap naar de generaal: zet hem maar vooraan. En toen is die man om het leven gekomen. En toen hebben ze een kind gekregen, dat is gestorven. Maar daarna kwam Salomo. En Salomo die mocht dan die tempel bouwen. Dus wie oorlog moet voeren is onaanvaardbaar als tempelbouwer. Of niet aanvaardbaar als tempelbouwer. En die twee activiteiten die vallen bijbels gezien blijkbaar niet met elkaar te combineren. En wat te denken van bisschoppen die in het verleden geharnast optrokken aan het hoofd van een leger en die de ene veldslag na de andere hadden. Dus de combinatie evangelie en bloedvergieten, dat is ontoelaatbaar. En nu wil ik zoek altijd een sleutelvers in een pericoop. En voor mij is het sleutelvers, ik ga het nog eens lezen, vers 11 en dan het tweede gedeelte. De Heere voor u een huis zal maken. Dus eigenlijk zegt de Heer: jij moet voor mij geen huis gaan bouwen, maar ik ga voor jou een huis bouwen. Dat vind ik ook weer zo onvoorstelbaar en geweldig. Maar met dit huis bedoelt de Heer geen paleis, want dat had David al, een paleis. Maar hij bedoelt daarmee een koningshuis. Hij bedoelt daarmee een dynastie. Dus daar zouden meerdere koningen gaan volgen. En dan zien we in vers 12 tot 17 dat de Heer het hier namelijk heeft over die nakomeling van David. We weten dat het Salomo is, die dus na zijn dood op de troon van David zou komen. En bij de inzegening, dat is wel interessant, van die tempel, Nederland al jaren later, zou Salomo bidden, ik citeer, zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie, de hemel, ja, de allerhoogste hemel, kan u niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Dus Salomo die zag ook heel duidelijk dat het niet zo belangrijk was, die stenen tempel, maar dat het om God gaat. We zien de betrekkelijkheid ervan. En dan zegt de Heer in vers 14 het eerste zinnetje over Salomo. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Wat wil zeggen, als hij zich misdraagt, zal ik hem terechtwijzen. Natuurlijk zien we hier, als je doortrekt, dat we hier ook kunnen denken aan de belofte van de komende Messias, de grote vredevorst. Want als we gaan kijken bijvoorbeeld in Hebreeën 1 vers 5, daar verklaart de Heilige Geest dat deze woorden uit vers 14a van 2 Samuel 7 betrekking hebben op de Heere Jezus. Want daar zegt de Vader hetzelfde over de Heer, wat hij hier over Salomo zegt. Namelijk, ik zal voor hem een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. Want ook hij, de grote vredevorst, is een tempelbouwer. Dat is ook zo mooi in de evangelie, dat hij op een gegeven moment zegt tegen de mensen, als hij op zichzelf wijst, meer dan de tempel is hier. Dat vind ik een geweldige uitspraak. Meer dan de tempel is hier. En het Nieuwe Testament kent geen tempel van hout en steen. Het Nieuwe Testament kent een geestelijke tempel. In het Nieuwe Testament is de tempel namelijk de gemeente van de Heer Jezus Christus. Gods tempel, dat is de gemeente. En daarin zijn wij ook nog eens een keer een tempel van de Heilige Geest. Wij zijn als gelovigen die tempel. Wij vormen samen die geweldige gemeente. En ieder van ons, alle wedergeboren mensen, maken er deel van uit. En er staat in Efeze 2, wordt er gezegd, een woning, dus dat is de tempel, hè, dat is de gemeente, een woning van God in de geest, met een hoofdletter. Het is een prachtig plan waar wij deel van uitmaken. En dan zie je ook de consequentie die eraan verbonden is, wat voor ons meebrengt, namelijk dat we vrede stichters mogen zijn. Iets anders past eigenlijk niet bij een woonplaats van God. Een gemeente met bloed aan de handen, ja, kan geen passende tempel zijn. Maar de belofte is dat aan het koningshuis van David geen einde zou komen. Zelfs wanneer de zoon van David, Salomo, ongehoorzaam zou zijn, zou de Heer hem wel straffen en zou de Heer wel vijanden op hem afsturen, maar hij zou zich niet van Salomo afkeren. Dat deed God overigens wel met de eerste koning van Israël, koning Saul. En dat Salomo niet verworpen zou worden, is eigenlijk een hele bijzondere belofte. Gelukkig maar dat de Heer dat hier belooft, want anders zou het met het koningshuis van David precies dezelfde kant zijn opgegaan als het koningshuis van Saul. En dat God Davids huis, zijn dynastie eigenlijk trouw gebleven is, zo kon de weg van de Heer Jezus worden opengehouden. En dat was niet te danken aan de houding van die koningen die opgevolgd waren na David en Salomo, want die hebben er vaak een potje van gemaakt. Nee, velen waren ontrouw, maar alleen is dat goed gegaan tot de Heer Jezus Christus, omdat God die belofte heeft gegeven. En als God een belofte geeft, dan zal het ook gebeuren. Trouw en betrouwbaarheid behoren tot de basis van wat de Bijbel ons zegt over de Heer. Je kunt op hem bouwen. En het is van beslissend belang, zou je kunnen zeggen, dat we dat altijd goed vasthouden. Om te weten dat hij trouw is. Maar omdat er op een gegeven moment na de ballingschap, de periode zeg maar van de ballingschap tot de komst van de Messias, zo'n 450 jaar ongeveer, ja, Satan er op een gegeven moment geen koning meer op de troon. En dan moeten die mensen van Israël toch wel gedacht hebben, als ze 2 Samuel 7 zouden lezen, hey, er gebeurt niks meer. Er is geen koning meer. God heeft zijn belofte niet gehouden. Maar toen, na die 450 jaar, kwam uiteindelijk toch die grote vredevorst, aan wiens rijk geen einde zou komen. Dus alleen dankzij de trouw van God was die komst van Davids zoon, zoals Jezus ook genoemd werd, mogelijk. Dus het huis van David is de drager van de belofte van de Messias. En wat Nathan aan David moest doorgeven, dat hij de tempel niet moest bouwen, was aan de ene kant zeer teleurstellend, maar aan de andere kant geweldig rijk. Eigenlijk is deze geschiedenis in feite ook de basissituatie van ons als christenen. Er zijn heel wat dingen die we graag doen in het leven. En er zijn ook dingen die we graag zouden doen voor de Heer. En die toch om welke reden dan ook niet doorgaat. Het kan zijn dat ik een bepaald idee heb om te doen, maar dat de Bijbel daar anders over spreekt. Dat kan ook. En dan kun je je teleurgesteld voelen. Maar weet je, daar staat een perspectief tegenover. En dat perspectief, dat reikt tot in de eeuwigheid. Dat Davids teleurstelling door dit positieve perspectief veranderde, laat hij ook zien aan zijn reactie op de boodschap die Nathan hem heeft overgebracht. Want wat deed hij? Hij zette zich gelijk in afzondering in de binnenkamer neer voor het aangezicht van God. En dan wil ik eens kort lezen zijn gebed van overgave, namelijk vers 18. Toen ging koning David de heilige tent binnen en nam plaats voor het aangezicht van de Heer. Hij zei, wie ben ik, heren? En wat is mijn huis dat u mij tot hiertoe gebracht hebt? En dit was in uw ogen nog gering, heren. En u hebt ook nog over het huis van uw dienaar gesproken tot in verre tijden. En dit overeenkomstig de wet van de mensen, heren. En wat zal David nog meer tot u spreken? U kent uw dienaar immers, heren. Omwille van uw woord en naar uw hart hebt u al deze grote dingen gedaan en aan uw dienaar bekendgemaakt. Daarom bent u groot, Heere God, want er is niemand zoals u en er is geen God dan u alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen ogen gehoord hebben. Een ontroerende lofprijzing, een ontroerend dankgebed van overgave, van verwondering over de goedheid van de Heer. En dat vind ik ook zo mooi, hè, dat hij zegt van, waar heb ik het nou eigenlijk allemaal aan verdiend? Wie ben ik dat dit met mij gebeurt? Je hebt ook mensen die komen in de problemen en dan zeggen ze dat een beetje negatief. Oei, 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 waar heb ik het toch allemaal aan verdiend? Waarom moet mij dit nou gebeuren? Dat kan zowel positief als negatief. Maar bij David was het zeer positief. En dan gaat hij verder en dan zegt hij ook nog, God heeft me eerst achter de schapen vandaan gehaald. Ik was maar een eenvoudige schapenherder. En over zijn volk aangesteld daarna. En nu opent hij ook nog een geweldig uitzicht voor mijn huis. Het kan gewoon niet op. We zien hier een overweldigend toekomstperspectief voor David en zijn nageslacht, waar de Heer Jezus uitgekomen is. Voor ons is dit ook een toekomstperspectief. Want als de Heer Jezus niet gekomen was, zouden wij ook niet hier zijn vanmorgen. En dat zou vele grote consequenties gehad hebben. Dus hij is zeer vrijmoedig. Geregeld zegt hij, heren. Hij doortrok zijn hele gebed met die lof. Hoe vaak is dat bij ons? Dat we zo op die manier bidden. Als we in ons leven weet hebben ook van die vertrouwelijke omgang die we kunnen hebben met de Heere Jezus. Ik wil mijn plaats kennen tegenover een heilig God. En dat is ook van groot belang voor een juiste Bijbelse gebedshouding die we hier zien bij David. En ik sluit af. Aan het slot van zijn gebed geeft hij er ook nog blijk van, David, dat hij volledig beseft dat hij afhankelijk is van Gods zegen. En zo is het vandaag nog. We zijn totaal afhankelijk van Gods zegen. En dat is een bewustzijn wat als basis dient voor onze christelijke levenshouding. Als God niet zegent, zijn we nergens. Als God niet zegent, dan is alles wat je doet, ja, leeg. En dan kun je zelfs nog succes hebben. En denken dat je succes hebt. Schijnbaar. En uiteindelijk leidt het nergens toe. Het heeft voor God geen waarde. Aan de zegen van God is alles, maar dan ook alles gelegen. Ook de vervulling van zijn belofte. Zijn zeven heilsfeiten die genoemd zijn van de Heer Jezus. Er hoeft er nog maar één te gebeuren. En het ene wat nog moet gebeuren is zijn terugkomst. De rest is allemaal vervuld. God doet wat hij gezegd heeft. David was doordrongen van het feit dat hij Gods zegen nodig heeft. Hoe is dat met mij? Ben ik daarvan doordrongen? Hoe is dat met u? Ook iets om over na te denken. God zegen. Amen.